Mijn tijd gaat in deze leerdienst over de zesde bede van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En daarom is onze schriftlezing genomen uit Efeze 6 en daarvan de versen 10 tot en met 18. Het gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6, de versen 10 tot en met 18. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebben het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebben het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Tot zover de schriftlezing. In deze leerdienst gaat het dus over de zesde bede uit het Onze Vader. En we staan stil bij vraag en antwoord 727 van de Heidelbergse Catechismus, het eerste gedeelte van zondag 52. Daar wordt gevraagd in vraag 127, welke is de zesde bede? En het antwoord is, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Tot zover zondag 52, daarvan het eerste gedeelte. En gemeente, we staan stil bij een drietal gedachten naar aanleiding van deze zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. In de eerste plaats staan we stil bij onze zwakheid. In de tweede plaats bij onze doodsvijanden. En in de derde plaats bij onze strijdkracht. Onze zwakheid, onze doodsvijanden en onze strijdkracht. Gemeente, we zijn toegekomen aan de laatste bede van het Onze Vader. Wij leven en welzijn volgende week het slot. Nu de zesde bede, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Eigenlijk vergeet ik nog één woordje. Dat is het woordje en. Als we het onze Vader bidden, dan zeggen we en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En de vorige keer toen heb ik er ook al even op gewezen bij de vijfde bede. Dat die beden van het onze Vader aan elkaar verbonden zijn met het woordje en. Deze zesde bede is dus onlosmakelijk verbonden met de bede vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. In de prediking over de vijfde bede werden we gewezen op de noodzakelijkheid dat we door de werking van de Heilige Geest onze zonde gaan leren zien als schuld voor God en niet meer als een gebrek in de mens, en dat we die schuld ook gaan belijden voor God. En wij hebben toen Johannes aangehaald, de woorden die hij opgeschreven heeft in zijn eerste zendbrief: indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Vanwege het bloed van Christus is er vergeving te verkrijgen voor de grootste der zondaren. En geliefd en onbegrijpelijk als je daarin mag delen, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade. Alleen om de verdiensten van Christus wil. Dat wonder kun je niet klein krijgen. Het is eigenlijk ook niet in woorden uit te drukken hoe groot dat goed is wat de Heere schenkt, vergeving der zonde. Als we daar nog geen deel aan hebben, haast u en spoed u om uw levenswil met je zonde en schuld tot de Heere Jezus Christus, bij wie vergeving is zelfs voor de grootste der zondaren. En dan leren we ook onze naast te vergeven. Daar ging het 2 weken geleden over. En ook afgelopen zondag begreep ik dat we onze naaste dienen te vergeven, juist als we mogen leven uit die vergeving van onze zonden. Maar gemeente, als nu onze zonden vergeven zijn en onze schuld bedekt is door het bloed van Christus, ja, dan zijn we niet aan het gevaar van de zonde voorbij. Bevrijd van de schuld van onze zonde, dat betekent nog niet dat we ook verlost zijn van de macht van de zonde. Was dat maar waar? Tot onze dood toe hebben we met de zonde te maken en dus ook met de macht ervan. En dan zullen we de zonde misschien niet nalopen, maar de zonde loopt ons in ieder geval wel na. Iemand schreef: de wereld loopt mij achterna, al waar ik ga of sta. De zonde is altijd vlak bij ons. En dat betekent in het leven van een christen strijd. Strijd tegen de zonde op alle fronten. Kennen we die strijd, jong en oud? Een dode vis drijft met de stroom mee, maar een levende vis gaat tegen de stroom in. O, die strijd waarover we ook lazen in Efeze 6 is een niet aflatende strijd, die iedere dag weer opnieuw gestreden moet worden. Hoe houd je dat vol? Wel, daar gaat het over in de zesde bede. De Heer Jezus reikt ons in dit gebed een machtig wapen aan in de strijd om staande te blijven. In Efeze 6 is het verborgen wapen. Het wapen van het gebed. Leid ons niet in verzoeking. Wat is verzoeking? Gemeente, verzoeking, dat is iemand op een listige wijze in een valkuil laten lopen. Het is iemand verleiden tot zonde. En die verleidingen die zijn er heel veel. Van alle kanten komen ze op ons af. Van buitenaf. Ik denk aan allerlei reclame wat via de brievenbus binnenkomt. Maar ook via internetsites op je computer. Muzieknummers op je iPhone. Meedoen met de groep. Allerlei zondige verleidingen. Die van buiten komen en die aansluiting vinden van binnen op ons hart. Daarom is dit gebed ieder moment nodig. Leid ons niet in verzoeking. Misschien is er wel een jongere die denkt, ja maar dominee, dat doet God toch niet. God leidt ons toch niet in verzoeking. Inderdaad, dat doet God niet. Jacobus schrijft in zijn brief dat niemand kan zeggen als hij verzocht wordt, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dat doet alleen de duivel. En mensen die in zijn macht staan. De Satan heeft instrumenten genoeg om mensen en juist ook kinderen van God te verzoeken. In verleiding te brengen. God verzoekt dus niet. Maar hij beproeft wel. Iemand beproeven, dat is iemand toetsen met de bedoeling zijn geloof te versterken. Iemand beproeven, dat is om te zien of dat het wel echt is. En dat kan soms door middel van de verzoeking door de Satan. Denk maar aan Job, die werd door de Satan verzocht. En de Satan die wilde dat Job God de rug toekeerde. En die verzoeking van de Satan was ook tegelijkertijd een beproeving van God. Opdat zo het geloof van Job versterkt werd. En als Job verzocht wordt door de Satan, dan gebeurt dat wel onder de toelating van God. Een ander voorbeeld uit het Nieuwe Testament is de Heer Jezus. Hij wordt door de Geest geleid in de woestijn en dan staat erbij om verzocht te worden van de Satan. Gemeente, in de zesde bede vragen we niet of de Heer ons wil bewaren voor de geestelijke strijd. Die strijd kunnen we niet ontlopen. Daardoor worden we juist beproefd. Het gaat er veel meer om dat we ervoor bewaard worden dat we de strijd opgeven. Dat we voor de verzoeking bezwijken en ons aan de boze gewonnen geven. Want we zijn van onszelf zo zwak. Antwoord 127 begint met een belijdenis van onze zwakheid. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is de wijl, omdat wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Nou gemeente, dat is nogal wat, of niet? Het zou je maar gezegd worden dat je zwak bent. Eigenlijk willen we daar niet aan. Of wel? We willen sterk zijn. Maar niet zwak. We willen flink zijn en weigeren te capituleren, ons over te geven. Maar weet u, aan de voeten van de Heere Jezus gaan we leren hoe zwak we zijn. Zwak van moed en klein van kracht. We zeggen het wel eens, eigen krachten te verachten worden op Jezus school geleerd. Dat je in de verzoeking niet vanuit jezelf staande kunt blijven. Dat ga je al meer beseffen. Dan ga je al meer belijden. Onze kracht is klein. De driften veel, het hart onrein. Daarom leid ons niet in verzoeking, Heere. We zijn zo zwak van onszelf dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. In de Bijbel zien we zo duidelijk dat Gods kinderen ook niet één ogenblik in staat waren om uit zichzelf staande te blijven. Denk maar aan Petrus. Kinderen, weten jullie wat Petrus zei toen de Heere Jezus tegen zijn discipelen zei dat ze hem allemaal zouden verlaten? Toen zei Petrus, ik niet. Al moest ik ook met u sterven. Ik zal u geenszins verlaten. En kort daarna verloochende die zijn meester tot 3 maal toe. Dat is Petrus. En zo kunnen er nog meer voorbeelden genoemd worden. Gemeente, we moeten goed beseffen dat dit niet alleen het gebed is van de kleintjes in de genade, van degenen die nog maar net tot geloof en bekering zijn gekomen, maar ook van de groten in de genade. Dan zou je misschien denken, ja, die man of vrouw, die zal nooit meer in zonde vallen. Maar als het goed is, dan vertrouw je jezelf niet. Dan heb je hulp en leiding nodig om staande te blijven. Het is opvallend dat we juist in het stuk van de dankbaarheid zo'n diepe toon van ootmoed aantreffen. Dankbare christenen zijn ootmoedige christenen. Die het in zondag 50 van de catechismus belijden, wij zijn nooddruftig. En die het in zondag 51 erkennen, wij zijn arme zondaren. En die het in zondag 52 beleven, wij zijn zo zwak van onszelf. Hoort u het niet, maar een klein beetje zwak. Of een heel klein beetje. Maar zo zwak dat wij niet kunnen bestaan. Dat wil zeggen, we redden het niet in de geestelijke strijd. Als we aan onszelf worden overgelaten. Als we het met eigen krachten moeten doen. Te midden van alle verleidingen. Wie durft te zeggen, daar zal ik me nooit aan toegeven. En het bezoeken van verkeerde sites op internet. Of het lezen van verkeerde boeken, of vult u allemaal maar in. We zijn ieder ogenblik in nood. Gemeente, als je met je auto op weg bent en je zit midden in het verkeer, bijvoorbeeld in een file, ja, dan kun je geen ogenblik je ogen van de weg af hebben. Of het is mis. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt. Ja, of je moet een Tesla hebben of een andere auto die automatisch afremt. Als er een auto wat dichterbij komt of als jij wat dichterbij een andere auto komt. Maar je zit zo op elkaar. Het kan gewoon niet. En het is ook verboden om even op je smartphone te kijken of dat er nog appjes zijn binnengekomen. Nee, je moet op het verkeer letten. Anders gaat het mis. Kijk, zo leert een kind van God zichzelf kennen. Geen ogenblik kunnen we bestaan in de geestelijke strijd, omdat we zo zwak zijn. Daarom zijn we elk ogenblik in nood. En wie zijn eigen zwakheid kent, zegt niet meer, dat zal mij niet overkomen, wat hij of zij is overkomen. Maar die zegt, elke zonde kan mijn zonde zijn. En dan zie je niet meer neer op een ander, dan word je mild jegens hen die in zonde vallen. Niet dat je het goed praat, maar dat je zegt, de Heer heeft mij nog bewaard. Hij heeft mij nog staande gehouden. Geliefden, is het ons gebed geworden met en voor elkaar. Leid ons, weer dat ons, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want we zijn zo kwetsbaar. We zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. We kunnen geen ogenblik zonder u, Heere. Wat erg als je nog zonder hem kunt en zonder hem blijft. Hoe zul je dan straks in die dag der dagen, als je voor de Heere moet verschijnen, staande kunnen blijven? Gemeente, nu zijn we niet alleen erg zwak, maar we staan ook nog eens in een wereld met al zijn verleidingen en verzoekingen. En dan heeft de catechismus het over 3 doodsvijanden. En dan moet je even goed letten op die naam doodsvijanden. Er zijn geen dode vijanden. Daar zou je niet bang voor hoeven te zijn. Maar het zijn doodsvijanden. Die niet ophouden ons aan te vechten. Die zo'n strijd met ons aangaan dat ze maar één ding op het oog hebben. Namelijk onze dood. Vijanden die onze dood op het oog hebben. Onze eeuwige ondergang naar lichaam en ziel. Die vijanden, zo belijden we, zijn zo in de weer dat ze niet ophouden de ware christenen aan te vechten. Er is geen wapenstilstand, geen pauze, geen moment van verademing. Wie de Heere mag vrezen, en ik zei het laatst ook op de openingsavond van de mannen- en vrouwenvereniging, toen het ging over de geestelijke wapenrusting. We zijn permanent in oorlog. En we worden voortdurend onder vuur genomen. En door vijanden bestookt. Hoe staat het in antwoord 127? En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, ons eigen vlees, die niet ophouden ons aan te vechten. Daar worden ze genoemd. Doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. De driehoofdige vijand. God is een drie-enige God. En je zou kunnen zeggen, de duivel is een drie-enige macht. Als een soort tegenbeeld van God. In hem worden als het ware 3 machten verenigd. De duivel, de wereld en ons eigen vlees, ons eigen ik. De duivel wordt als eerste genoemd. En niet ten onrechte. Gemeente, ik zeg het wel eens vaker, we onderschatten de macht van de Satan. Hij heeft buitengewoon grote macht. Dat weten we vanuit de schrift. Hij wordt verschillende malen de overste der wereld genoemd. En al is hij door de Heere Jezus in principe een overwonnen vijand, zijn laatste stuiptrekkingen zijn zeer intensief, omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Straks moet hij helemaal en voorgoed verdwijnen. In het boek Judas wordt de duivel getekend als een gevallen engel. De catechisatie hebben we het daar vorig jaar ook over gehad in de oudste groep. Als Gods dienaar in de hemel kwam hij in opstand en werd uit de hemel gebannen. En sindsdien heeft hij maar één doel, namelijk de ondergang van het Rijk van God. En daar zet hij alle mogelijke wapens voor in. En met al die middelen probeert hij ons te verleiden. Zo is hij ook begonnen in het paradijs. Denk maar aan die listige woorden. Is het ook dat God gezegd heeft? En zo zaait hij twijfel in het hart van Eva. En verlokt hij de eerste mensen tot zonde. En rusteloos is hij bezig om iedereen te verleiden tot zonde. En daar heeft hij talloze middelen voor, gemeente. En hij heeft ook nog eens 6000 jaar ervaring hoe hij het aan moet pakken. Hij gebruikt list, geweld, twijfel, tweedracht en nog veel meer. En rusteloos is hij bezig. Hij wordt de vader der leugen genoemd. Hij spreekt nooit de waarheid. Liegen en bedriegen zijn de eigen werken van de duivel. En weet u wat zijn gevaarlijkste wapen is? Niet de leugen dat hij zelf niet bestaat. Maar dat God niet bestaat. En daar heeft hij al heel wat succes mee bereikt. Denk je dat God bestaat? Als er zulke verschrikkelijke dingen in je leven gebeuren, waarom zou je dan nog naar de kerk gaan? Zo is die bezig. Zie je zijn duivelse bedoeling om ook jou van de Heere vandaan te houden, jonge vriend, jonge vriendin. Daar weet hij van alles voor te bedenken. Vraag of God de vriendschap met de duivel in je leven verbreekt. En als je nu de duivel snel denkt te herkennen, dan is dat een vergissing. Want hij komt niet altijd als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij doet zich ook voor als een engel des lichts. En dan is hij nog het meest gevaarlijk. Hij komt soms aan met een tekst uit het woord, weliswaar uit het verband gerukt. Want hij komt nooit met heel het woord. De een wijst die op Gods liefde. God is een God van liefde. Maakt niet uit wat je doet. God is een God van liefde, van vergeving, van barmhartigheid en genade. Dus het maakt niet uit hoe je leeft. Leef maar rustig door in de zonde. Bij de Heere is er vergeving. Dat zegt hij tegen de een. En de ander wijst hij op Gods verkiezing, zodat geheel onze verantwoordelijkheid wegvalt. Ja, God heeft een gemeente verkoren. Waarom zou je je dan nog druk maken? Dan komt het goed of het komt niet goed. En een derde laat hij zien dat God zo rechtvaardig is. Ja, dat hij de zonde straft. Dat er eigenlijk geen mogelijkheid is om zalig te worden. Zonder goede Bijbelkennis ben je een gemakkelijke prooi van de duivel. Wat ben je ongelukkig als je nog onderdaan van hem bent. Als het nog niet gekomen is in je leven tot die onvoorwaardelijke overgave aan koning Jezus. Want dan wordt de duivel je vijand. en anders niet. Nee, de duivel staat niet alleen. Hij schakelt veel in voor al de wereld om ons heen. En misschien is er wel een jongere die zich afvraagt, ja maar dominee, is de wereld dan een vijand? Met de wereld wordt hier bedoeld de wereld zoals deze beheerst wordt door de macht van het kwaad. Het gaat hier over de antigoddelijke macht in deze wereld, die van God is afgevallen. De wereld waarvan Johannes zegt dat we die niet lief moeten hebben. En wordt in de Romeinenbrief de christenen niet opgeroepen om niet wereldgelijkvormig te zijn. We denken dan niet aan wereldse dingen zoals je kunt denken aan de zorg voor elkaar. Dat hoeft natuurlijk niet verkeerd te zijn. Maar je kunt denken aan de ontheiliging van de zondag. Of aan een wereldse wijze van omgaan met elkaar zonder liefde. Zonder inachtneming van de liefde waarmee Christus heeft lief gehad. Bijvoorbeeld dat je elkaar niet wilt vergeven. Verlos ons van de boze. Vanuit de grondtekst kunnen we dit ook vertalen met verlos ons van het boze. Sommige mensen hebben vandaag moeite met de voorstelling van het boze als een persoon. En dat is ook wel te begrijpen. De catechismus heeft het over onze drie doodsvijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Dat zijn niet drie verschillende vijanden. Ik gaf het al aan, het zijn drie gestalten die behoren tot één vijand. De wereld kunnen we gelijkstellen met het boos. Geliefd, dan wordt de wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij de gode welbehagelijke wil van God mocht kennen. En schrijft de apostel, dit is de wil van God, dat gij gelooft in de naam van de Zoon. We moeten niet de wereld gelijkvormig blijven. En in alles wat de wereld ons voorschrijft meedoen. Maar Christus gelijkvormig worden. Gemeente, wat een invloed heeft de wereld op ons. Juist ook via de moderne media. Het komt naar ons toe. En we worden erdoor beïnvloed. We worden erdoor meegenomen. En dan is er nog een derde vijand. Ons eigen vlees. Ons eigen ik. En die vijand die is eigenlijk nog veel gevaarlijker. Omdat die binnen de poort in ons eigen hart zetelt. De duivel, de wereld, ja die staat er min of meer wat buiten. Maar ons eigen vlees dat zit hier van binnen. En een vijand binnen de poort, dat weten de kinderen wel. Als je denkt aan de 80-jarige oorlog bijvoorbeeld. Als er een vijand binnen de poort was van de stad die belegerd was. Dan was dat heel gevaarlijk. Denk ook aan de Tweede Wereldoorlog. Als je verraders had binnen een verzetsgroep bijvoorbeeld. Dan was dat funest. Dat betekende je ondergang. Een verrader binnen de vesting. Ons eigen ik. Weet je wat hij doet? Die doet de deuren open om de vijanden van buiten, de duivel en de wereld, toegang te verlenen. En deze vijand, die derde vijand, ons eigen ik, gemeente, die nemen we ook overal mee naartoe. die is altijd bij ons. Het is ook een vijand die het moeilijkst te zien is, die het minst opvalt. Het is, laat ik het eens zo zeggen, een vijand met een schutskleur. Je onderkent hem daarom niet zo gemakkelijk. Het is ons zondige begeren, ons oude mens zijn, ons eigen zondige ik. Hetgeen van God is afgekeerd, want mijn wil staat altijd tegenover Gods wil. Ik wil anders dan God, ik wil mijn eigen gang gaan en mijn eigen zin doorzetten. Of ik nu oud ben of nog heel jong. In Galaten 5 worden de werken van het vlees genoemd. U moet ze thuis maar eens nalezen en beseffen dat allen die de werken van het vlees doen, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Gemeente, het is eigenlijk allemaal onder te brengen onder één noemer. De zonde van egoïsme en hoogmoed. Elke manier om jezelf uit te leven. Jezelf te willen handhaven. Ik doe wat ik wil en waar ik zin in heb. Dat doe ik thuis, op het werk, op school, in het gezin, in de kerk. Dat alles is vlees. En omdat het zo moeilijk is dat vlees te kruisigen en onszelf te verloochenen, luisteren we zo gemakkelijk naar de stem van ons vlees. De stem van ons zondige ik. In plaats van naar de stem van de Heere. Met het gebed, Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Gemeente, beseffen we hoe gevaarlijk die drie doodsvijanden zijn? De duivel, de wereld en ons eigen ik. Ze hebben onze ondergang op het oog. Hoe kunnen we staande blijven in de strijd tegen die doodsvijanden? Gaat dat lukken in eigen kracht? Als je in de wereld staat? Of als je de aanvallen van de Satan voelt in je leven, ook in je jonge leven, zeg je dan dat lukt me wel om daar niet aan toe te geven, aan bepaalde verleidingen? Zoals iemand wel eens zei van ja, maar ik ben toch de baas over de muis van mijn computer? Of over de knop van mijn televisietoestel? Of ja, bent u zo sterk dat u staande blijft als er bepaalde dingen op het scherm komen waarvan je moet denken, ja, eigenlijk moet ik het nu uitzetten. Dat je dan toch blijft kijken en gemeente, in eigen kracht kunnen we niet staande blijven. En daarom wijst ons leerboek op het gebed om de Heilige Geest. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Dat is het gebed om de strijdkracht. Wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws Heiligen Geestes. Gemeente, er is er één die weet hoe hevig de strijd kan zijn. Maar hij weet ook hoe zwak we zijn. Om ons te helpen heeft hij zijn geest verworven. Het is de Heilige Geest die te hulp komt in onze zwakheden. Omdat wij in die strijd altijd onder liggen. En daarom hebben we hem nodig om sterke weerstand te bieden. Totdat wij eindelijk, hoe staat het aan het eind? Totdat wij eindelijk sterke ten enenmale de overhand behouden. Gemeente, het is de Heilige Geest die ons wil sterken in de strijd. Door de aanhoudende, zware strijd zouden we afmatten en ons tenslotte toch laten overweldigen. Als je wel eens stoeit, misschien met je vader, jongens of meisjes, dan, ja, dan moet je ook doorgaan, want als je niet doorgaat, dan, ja, dan lig je zo onder, dan heb je het verloren. Het is in eigen kracht onmogelijk om staande te blijven in die geestelijke strijd. Wat kun je moe zijn van al die verleidingen, van alles wat naar je toe komt. Als je je zwak voelt, als je geen resultaat ziet, als je weer in bepaalde zonde valt, in eigen kracht of met goede voornemens, red je het niet. Alleen door de kracht van Christus, die de duivel overwonnen heeft. In Jesaja 40 lezen wij: hij geeft de moede kracht en hij vermenigvuldigt de sterke die geen krachten heeft. Kijk, daarom is dat gebed bij de voordeur nodig. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wil ons al zo sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij altijd sterke weerstand doen. Alleen wanneer de Heilige Geest in ons vaardig is, dan zullen we altijd sterke weerstand doen. Wat betekent dat? Dan zullen we bekleed worden met de wapenrusting die de Heere geeft. Die bestaat uit de helm der zaligheid, de gordel der waarheid, het borstwapen der gerechtigheid, het schild des geloofs, de schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes en bovenal het zwaard des geestes. Het is Gods woord. We moeten geoefend worden om die geestelijke wapenrusting te kunnen gebruiken. En dat doet de Heer. Hij God ons ten strijde. Hij maakt bekwaam om die wapenrusting te gebruiken. Om weerstand te bieden. Om nee te durven zeggen. Om die verleidingen niet op te zoeken, maar die uit de weg te gaan. Gemeente, wanneer we er de nadruk op leggen dat de Heere Jezus tegen de duivel gestreden heeft in de kracht van de Heilige Geest, dan houdt dat ook een rijke belofte in. Want diezelfde geest immers, die bezit genomen had van de Heere Jezus, is ook in rijke mate uitgestort. Wij zijn in onszelf klein en zwak. Maar Luther zei het al en zong ervan: ons staat een sterke held terzij. De geest die in Christus woont, o, die wil ook wonen in zondaars hart. Wanneer we door het geloof het eigendom van Christus zijn. En hierdoor is het mogelijk dat ook wij overwinningen behalen op het rijk van de boze. Niet in eigen kracht, maar in de kracht die Christus schenkt door de Heilige Geest. Laat ons altijd sterke wederstand doen door de kracht van uw Heilige Geest. Totdat wij eindelijk, en daar is het uitzicht, leest u wat er staat, niet opdat wij eindelijk, maar totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Kijk, dat moment dat komt, dat is vast en zeker voor een ieder die door een waar geloof met Christus verbonden is. Dat ligt nu voor Gods kerk eeuwig vast. Dat ze eenmaal de strijd te boven zullen zijn. En waarom ligt dat vast? Waarom is dat zo zeker? Omdat er één is die de strijd gestreden heeft tot het einde toe. En de overwinning heeft behaald toen hij het uitriep: het is volbracht. Gemeente, op hem mag en moet ik wijzen. Die grote strijder. Die hevige strijd. Voor een ieder die in hem geloofd heeft overwonnen. En die daarom zijn volk de zegen geeft. Ja, hij is het. Hij alleen. Door wie de kerk staande blijft. En ook door wie de kerk eeuwig mag roemen. Behoren we tot die kerk? Zijn we het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus? Of om het anders te zeggen, merken we die strijd? Die strijd van die driehoofdige vijand. De duivel, de wereld en ons eigen vlees, ons zondige ik. Of hebben we daar geen last van? Dat is een slecht teken. Als je daar geen last van hebt. Als de duivel je met rust laat. Dan strijd je nog aan zijn kant. En nog niet aan de kant van koning Jezus. Dan is het nog niet gekomen tot die overgave aan hem. Wat zo nodig is in dit leven. Om je aan hem uit te leveren. Niet morgen, maar nu. Om de wapens in te leveren en te zeggen, Heer, hier ben ik met al mijn zonde, met al mijn schuld. Neem mij voor uw rekening. Ik ben het niet waard, ik heb het niet verdiend. Maar zonder u kom ik voor eeuwig om. Want die blijven strijden aan de kant van de vorst der duisternis. Die zullen straks voor eeuwig omkomen. In het uur van hun dood is er dan geen helper. Maar wie door genade mag strijden in dat leger van Christus. Die mag weten, de overwinning is behaald. En straks mag ik ook eeuwig de erekroon dragen. Ja, door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zingen we uit het gebed des Heren, de versen 7 en 8. Uit het gebed des Heren, de versen 7 en 8.